BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Hoe laat de bondskanselier de grootmacht Duitsland achter? En wat betekent een nieuw politiek speelveld voor de betrekkingen met onze oosterburen? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five van Duitsland. En vandaag is Karsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland, bij me. Welkom.
Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging.
Voordat ik het met je ga hebben over de economische erfenis van Merkel, eerst twee dingen, en liefst ook goede, duidelijke, heldere antwoorden. Hoe zit het met de nieuwe bondskanselier? Hè? Welke nieuwe bondskanselier, met welke is de Duitse economie het allerbeste af?
Ik moet kort zijn, hè?
Maar zeker.
Ik denk dan toch Olaf Scholz, want Olaf Scholz staat een klein beetje voor gewoon een voortzetting van het Merkel-beleid. Met een goede coalitie, dan krijg je verandering. Niet zoveel, want de Duitsers houden ook niet van te veel verandering.
Nee, nou, dat is een heel mooi, kort en duidelijk, helder antwoord. Het interessante is wel, als je Olaf Scholz noemt, hè, ik zeg nu al blijf erbij tot het eind van de uitzending, want dan gaan we nog iets heel bijzonders over Olaf Scholz vertellen. En daar heb jij ook bijna direct mee te maken. Mag ik het zo ongeveer zeggen?
Ja, mag ik. Ja, oké, een beetje wel.
Het gaat heel ver, maar het is spannend genoeg, maar het is wel waar. En dan de tweede vraag. Waar voel je het meest thuis? Duitsland of Nederland?
Ook een heel lastige vraag. Ik heb een Nederlandse vrouw, ik heb Duits-Nederlandse kinderen. Ik woon nu weer in Duitsland. Ik voel me eigenlijk in Europa thuis.
Ja, die achternaam zegt ook alles natuurlijk. Hè. Waar komt die dan oorspronkelijk vandaan?
Dat is oorspronkelijk Pools.
Een Poolse naam ook nog. Nou, moet je kijken, zeg, heel veel raakvlakken natuurlijk met de Duitse verkiezingen ook. Echte cosmopoliet ben je ook?
Ja, een klein beetje, maar vooral Europeaan.
Kijk eens even, nou, dat vindt Angela Merkel ook, hè, dat ze dat is. Misschien wel leider van Europa. Dat is meteen al een woord dat je eigenlijk niet in de mond mag nemen. Komen we ook nog op. Angela Merkel, ze vertrekt als bondskanselier van Duitsland. Verkiezingen in zicht, een mooi moment ook om terug te blikken op haar nalatenschap. En je ziet nu heel veel analyses ook. Hè. Het interessante is, vind ik, in de analyses, Merkel wordt op allerlei verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo makkelijk is ze ook er niet te vatten. Is het een ongrijpbaar iemand?
Een klein beetje wel, want ze praat heel weinig over. Hè. Dus je moet heel veel interpreteren. Dus je moet heel veel kijken, wat heeft ze nu eindelijk gedaan? En wat je bij haar ziet is, zij heeft nauwelijks veel gezegd. Dat ging altijd via ogen, via gebaar. En ik denk dat ze heel moeilijk te handhaven is en ook te interpreteren is. En dat was eigenlijk ook altijd haar kracht. Dat maakte haar zo sterk. Dat maakte het ook lastig voor politieke tegenstanders, maar ook tegenstanders uit haar eigen partij, om haar op een manier aan te vallen. En wat het zeker is, zij is heel lang onderschat. Dus dat is voor mij een van de belangrijkste eigenschappen van Merkel.
Heeft het haar geholpen dat ze ook niet door wat voor ideologie uiteindelijk dan ook gedreven wordt? Hè? Want als ze al die interviews achter elkaar zetten, kun je misschien die conclusie wel trekken.
Ik denk zeker geen enkel ideologie. Nou, je kan zeggen een beetje nadeel, hè? We hebben het ook straks over, is dat ze daardoor ook weinig visie had over economische hervormingen. Maar zeker geen ideologie. Zij is een super intelligente vrouw. Dus die eigenlijk en ook haar krachten had in het crisisbeleid. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen 16 jaar gezien. Dus hoe blijft Angela Merkel ons, of in ieder geval mij, in de analyse in mijn hoofd staan? Daar, toch als een geweldige crisismanager, financiële crisis, eurocrisis, Griekenlandcrisis, vluchtelingencrisis en nu ook de pandemie. Dus daar staat Angela Merkel voor.
Ja, nu is het wel zo fijn voor dit interview als we proberen wat kanttekeningen te maken. Daar zal ik zo meteen mijn best voor gaan doen. Maar eerst even terug in de tijd als we haar economisch gaan beoordelen. Want hoe trof Merkel 16 jaar geleden Duitsland aan op economisch gebied? Was het een puinhoop of kwam ze er juist heel mooi in?
Duitsland was net nog een puinhoop. Want we hadden Gerhard Schröder, die gewoon in feite met de rug tegen de muur net nog was begonnen met structurele hervormingen. Dat was die agenda 2010. Daarmee was gewoon de Duitse arbeidsmarkt werd flexibeler gemaakt. Dat gebeurde zo 2004. Nou, toen voelde Schröder, want hij moest als sociaaldemocraat hervormingen doorvoeren die zijn eigen partij helemaal niet wilde. Dus toen ging hij vervroegd naar de verkiezingen. Ja. En dat was voor mij de enige politieke fout van Schröder, dat hij te vroeg ging, want juist het jaar daarna, 2006, voor heel veel Duitsers heel belangrijk, ook vanwege het WK voetbal, waar ook Duitsland in de ogen van heel veel buitenlanders opeens toch een veel opener land was geworden. Nou, in 2006 was eigenlijk, want toen kon Merkel in haar eerste jaar als bondskanselier oogsten van gewoon de economische hervormingen van Schröder.
Interessant, zeg maar, ook dankzij Jürgen Klinsmann, waar we bijna weer vergeten.
Een klein beetje Jürgen Klinsmann en Jogi Löw, dus dat Dat speelde zeker een rol. En niet voor niks dat je Angela Merkel ook in al die jaren heel vaak zag bij het voetbal.
Ja, zeker.
Altijd van die mannschaft. Maar goed, Duitsland kwam net dus van 5 miljoen werklozen een klein beetje weer in en maakte een inhaalslag toen Merkel kwam.
Maar ja, toch interessant wat je nu allemaal zegt. Even toch nog naar Schröder, want alles is timing, hè? Met name de politiek. En dat is met een klein beetje mazzel voor Schröder. Had hij hier gewoon 20 jaar gezeten, dat had gekund.
Dat had zeker gekund, want toen Schröder in zijn eerste termijn zat, 1998 tot 2002, toen hadden we Duitsland als zieke man van Europa.
Ja.
Klein beetje, een beetje die discussie die we nu hebben. Er was te veel maakindustrie in Duitsland, we hadden de ICT-revolutie.
Ja.
Duitsland stond achter. En toen is Schröder dan begonnen met economische hervormingen. En als hij gewoon iets langer had gewacht en niet eigenlijk gewoon naar vroegtijdige verkiezingen was gegaan, dan zou hij dan misschien inderdaad ook zijn 16 jaar zeker.
Mag ik misschien een beetje grote woorden nu gebruiken? Dat had ook de hele Europese geschiedenis veranderd natuurlijk. Want Schröder, inderdaad hervormingsgezinde. Als iemand nou niet hervormingsgezind is, dat is de grootste kritiek bijna ook op Merkel, dan is zij het wel. Duitsland en ook Europa had er totaal anders uitgezien. Zit ik nu een beetje expres wat te overdrijven, maar klopt het ongeveer?
Er zit een klein beetje iets in. Kijk, ik denk niet dat je met Schröder geen financiële crisis had gekregen. Dus die hadden we sowieso gekregen.
Ja, dat zou...
Dus dan is de vraag of Schröder ook zo pro-Europees was geweest als Merkel. Want vergeet niet, Schröder was toch iemand die eigenlijk heel veel de nationale kaart speelde.
Ja.
En de eerste Duitse bondskanselier was die eigenlijk vooral nationale belangen boven Europese belangen stelde.
Ja.
Dus ik vind het een heel interessante stelling. Ik denk wat we zeker hadden gehad, iets meer visie. En ook een iets meer duidelijker beleid. Kijk, of we al die crisis hadden kunnen voorkomen met Schröder...
Nee, dat kan niet.
Gaat te ver, denk ik.
Kijk, kom op. Maar dan de cijfers, want die zijn weer in het voordeel van Merkel. Dan zie je dat je met cijfers ook alle kanten op kan, in dit geval ook. Hè. Want toen ze begon, dan kun je zeggen, als je een aanhanger bent van Merkel, kijkers, de werkloosheid stond toen op 11%, nu gaat ze weg en dan staat op 6%. Nou, ja. Dan kun je op haar konto schrijven, dat is veel te makkelijk natuurlijk. Maar toch, zit er iets in? Heeft ze daar een enige bijdrage aan geleverd?
Er zit veel in. Als je naar de pure macrocijfers met mijn vak kijkt, dan denk ik, oké, nou wat is nu dat rapportcijfer zou je Merkel geven? Inderdaad, werkloosheid meer dan gehalveerd. Duitsland zit nu op een werkloosheid tussen de 3,5 en 5%. Zoals je zei, komende van 11. We zien ook gewoon dat de begroting. Ja, Duitsland, die zwarte nul, met heel veel negatieve gevolgen. Maar wel, ja. Duitsland heeft jarenlang in een begrotingsoverschot gedraaid en heeft dus echt houdbare overheidsfinanciën. Wat je dus ook ziet, is dat de economische groei de afgelopen jaren goed was. Wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld de afgelopen jaren zelfs de reële lonen weer zijn gestegen. Dus naar al deze cijfers kijken en zeggen, nou wel. Ja, dus ik zou wel in de Nederlandse cijfers een 8 tot 10 kunnen geven aan
Merkel. Ja, dat is wel heel hoog. Hè? Dus de erfenis zou dan bijna op dit gebied een 8 of een 10 zijn. Maar ja, bij een erfenis hoort ook dat je iets goeds achterlaat. Hè? Een erfenis moet ook goed gebruikt kunnen worden. En dan wordt het cijfer wat lager of niet?
Dan gaat het cijfer helaas toch een stukje omlaag.
Toch, ja. Van een 8 naar een 5?
Ja, dan zit je bij zo'n 5 of bij een 6. Hè? Want wat je ziet is, Merkel heeft dus heel veel baat gehad bij de hervormingen van Schröder nog. Heeft geluk gehad door de opkomst van China. Want China en andere Aziatische landen hebben dus heel veel vraag gehad naar Duitse producten. Dus dat hele verhaal van dat Duitsland te veel maakindustrie had, ja, dat was opeens niet meer een nadeel, maar een voordeel. En daarmee is Duitsland door de financiële crisis heel snel doorheen gekomen. Duitsland had in feite ook baat van de eurocrisis, want zolang de euro niet uit elkaar valt, heeft Duitsland altijd baat erbij dat de rente extreem laag is.
De euro gered eigenlijk.
Eigenlijk
als ik de Griekse crisis mag noemen, dat kun je op het konto van Merkel zeker schrijven.
Ja. Ja.
Is het dan niet heel gek dat het in al die debatten, die steeds niet het duellen met z'n drieën, maar triel worden genoemd in Duitsland, is het niet gek dat het nauwelijks gaat over Europa en de euro?
Nauwelijks, geen enkel keer. Ja, nee, het is niet alleen gek, het is krankzinnig.
Ja.
Gisteravond hadden we het derde en laatste debat. Weer van de drie lijsttrekkers, de triel. En weer voor de derde keer niks over Europa. Nauwelijks buitenland.
Maar wat is de reden daarvoor?
Wat je ziet is natuurlijk, het is een groot land. Duitsland is de afgelopen jaren ook door deze grote en sterke economische cijfers weer veel meer naar zichzelf gaan kijken. En eigenlijk veel minder naar het buitenland gaan kijken. Toen ik 7 jaar geleden vanuit België naar Duitsland verhuisde en eigenlijk voor het eerst in mijn leven in Duitsland zelf ging werken, toen was ik verbaasd hoe weinig Duitsers naar het buitenland kijken om nog iets te leren. Ja, je had eigenlijk, kijk, we hebben 16 jaar Merkel was. Nou, waar kijkt Duitsland automatisch naar? Naar de Amerikaanse, naar de Engelse en nu nog een klein beetje naar de Chinezen. Nou ja, met Trump werd er heel weinig naar Amerika gekeken, want dan voelde men zich toch beter. Nou, de Britse ook niet meer vanwege Brexit. En China, die hele relatie veranderde ook de afgelopen jaren.
Maar heeft ze dan toch van Trump geleerd, America first en nu is het Germany first?
Dat hebben in ieder geval nu alle partijen geleerd. Of Merkel dat zo heeft geleerd, dat blijft denk ik nog steeds een raadsel. Maar als je nou nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan is het heel duidelijk, Germany first, Europe second. Want je ziet wel dat alle partijen nu proberen een klein beetje verandering door te voeren. Maar dus meer investeren, digitaliseren. Dus eigenlijk al die buzzwords die je ook in Nederland kent.
Ja.
Klimaatverandering, digitalisering, infrastructuur. En een klein beetje structurele hervormingen. Maar als je dan vraagt, nou, en Europa, moet je dat niet Europees doen? Nou, daar hoor je heel weinig. Kijk, terug nog, we zijn het bijna vergeten, voor de pandemie. Toen is Duitsland zelf begonnen met een eerste Green Deal. Ja, een klein budget tegen de bestrijding van de klimaatverandering. Dat was geen Europese initiatief, die kwam pas later. En dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gezien. Dat Merkel, denk ik, is begonnen vooral eerst Duits belang. En als het Duitsland goed uitkomt, dan ga je ook op Europees belang in.
BNR Nieuwsradio.
Deze week
Big Five. Paul van Liemt.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Duitsland. Mijn gast is Karsten Brzeski, hij is IRG, hoofdeconoom Duitsland. Ja, de meest recente crisis is de coronacrisis. Die viel samen met het Duitse voorzitterschap van de EU. Merkel moest alle vooropgezette plannen overboord gooien. Ze moest zorgen dat de EU heelhuids en ook eensgezind economisch, politiek en sociaal overeind bleef. Nou, als ik dat zo in een paar zinnen zeg, dat is een ongekend karwei bijna. Is het haar gelukt om dat voor elkaar te krijgen?
Ja. Heel kort en krachtig. Ja. Heel kort en krachtig.
Dus daar toch weer die 8 en die 9.
En ook weer, en dat is natuurlijk het fenomeen Merkel. Kijk, 2017, laatste verkiezingen. Nou, Merkel werd opnieuw gekozen, begin 2018, nieuw kabinet komt binnen. Iedereen dacht, oké, laatste termijn van Merkel, wat is nu haar grootste nalatenschap? Dus gaat zij nu echt voor meer Europese integratie? Nou, kwam eigenlijk niet. Toen kregen we de pandemie. En we weten allemaal, maart, april 2020, financiële markten gewoon heel onrustig. Toen kwamen we weer zorgen dat eventueel de Zuid-Europese landen niet in staat zijn om in feite de kosten van de pandemiebestrijding zelf te kunnen betalen.
Ja.
Nou, en vooruitlopend op, misschien krijgen we een nieuwe eurocrisis, is Duitsland heel sterk, eerst voor zichzelf, een enorme begrotingsimpuls, conjunctuurpakket daar binnen gehaald.
Ja.
Maar dan ook in de zomer 2020 gewoon het Europees project. En dat is denk ik wel duidelijk op naam van Merkel.
Maar dat is wel heel bijzonder, hè? Want toen ging het over, de discussie ging voortdurend over, dat kan niet, dat doen we ook nooit, we zijn zuinig en we gaan niet iets weggeven. Dat is ook electoraal niet slim, maar zo zit Duitsland ook niet in elkaar. Uiteindelijk kwam er dan toch een soort compromis uit. Hè? Het is een gift, dus voor een groot deel zelfs inderdaad een gift. Zo mag en moet je het ook noemen. Maar het is eenmalig. En dat bleef ze maar benadrukken, dat eenmalige. Is dat dan een sterkte of is dat juist een zwakte dat je het zo neerzet?
Het was realpolitiek. Want zij moest het in Duitsland zo verkopen. Want zij weet dat in haar eigen partij, de CDU, natuurlijk ook gewoon een conservatieve vleugel is die echt, niet in deze transferunie wil. Dus vandaar moest zij heel duidelijk maken, het is eenmalig, om ook door de steun binnen haar partij en ook binnen het Duits parlement te krijgen. Maar ja, goed, weet je kan ook zeggen, nou, dat is inderdaad eenmalig. Maar laat dan gewoon nu het volgende Duitse regering het over van blijft het inderdaad eenmalig Of gaat een volgende Duitse regering toch erop inzetten om het een permanent herstelfonds te maken?
Nou, gebruik het woord de transferunie. En dat is een hele belangrijke, dat is een cruciale term zelfs. Want daar ging inderdaad de hele discussie over. Want wat houdt het precies in die transferunie?
Een transferunie betekent dat in feite van de rijke landen geld gratis naar de zuidelijke landen gaat. En dat is, in Nederland hebben jullie zelf de discussie, in Duitsland ook vooral voor conservatieven. Hoe kan dat dat wij ons, dus met zware arbeid, gewoon verdiende belastingcentjes, dat we die gaan geven aan de Zuid-Europese landen?
Maar het tegenargument klonk natuurlijk ook steeds helderder door. Namelijk, kijk eens even, wie profiteert er het meeste van de Europese Unie, van deze transferunie? Uiteindelijk profiteert het meeste van de EU en van de euro. Dat zijn landen als Duitsland en Nederland. Die zo'n kritiek hebben op Zuid-Europa. Daar ging toen die hele discussie in Nederland natuurlijk ook over hebben, met de Frugal Four.
Exact, en die discussie,
zuinige vier.
Die discussie hebben we natuurlijk nu al 10 of 15 jaar... of misschien zelfs al sinds het begin van de Monetaire Unie.
Maar interesseert de kiezer het nu op dit moment dan helemaal niets meer? Is de kiezer dat opeens helemaal vergeten?
Ik denk dat de kiezer wel geïnteresseerd is. Alleen denken de partijen op dit moment dat je hiermee geen stemmen kunt winnen. Want dat is het punt. Want je hebt wel, als je naar de partijprogramma's kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld de Groenen, die zijn het meest uitgesproken, ook over pro-Europees. Zij willen een permanent euro, ja, reddingsfonds of budget hebben.
Ja.
De CDU zegt, nee, willen we niet. Maar ik denk dat niemand durft deze debat op dit moment aan, omdat ze denken, daarmee kunnen we eigenlijk niet scoren. De Groenen denken, zijn eerder bang dat ze daarop kunnen worden aangevallen door de conservatieven. En het CDU is toch redelijk vaag in dat programma. Dus die is dan eerder ook een beetje bang dat ze misschien aan de rechte vleugel door de AfD kunnen worden aangevallen. Dus het is, en dat is het gekke, dat op dit moment denken ze dat Europa geen onderwerp is waarmee je kunt scoren.
Nee, maar permanent is daar wel een heel belangrijk woord in. Hè? Goed dat je dat ook even gebruikt natuurlijk. Want dat is precies waar nooit een meerderheid in Duitsland, lijkt mij, voor te vinden is. Is dat dan uiteindelijk gek dat dat niet een groot punt van is gemaakt... om de Groene gewoon, ik zou bijna zeggen, kal te stellen door de twee anderen. Door CDU en door de Sociaaldemocraten. Om te zeggen, kijk eens even, jullie van de Groene, jullie willen een permanente overeenkomst. Dat willen wij niet, dat is heel gevaarlijk.
Ja, dat klopt, maar ik denk, en dat is ook dat gek ook aan de Duitsers. Als je de Duitser vraagt, ben je voor of tegen Europa? Gaat een groot meerderheid zeggen, wij zijn voor. Dus we hebben niet dat debat tussen voor of tegen Europa, maar je hebt wel het debat, ben je voor of meer integratie van de monetaire unie?
Ja.
Ben je dus voor transferunie of ben je tegen transferunie? Ja. Maar ik denk dat een CDU daarom denkt, als wij de Groenen nu zouden aanvallen, dan komen wij te snel in dat kamp terecht van, jullie zijn volledig tegen de EU.
Ja.
En dat willen ze ook niet zijn. Dus vandaar dat zij denken, nou, dus laat dat onderwerp maar gewoon eventjes volledig buiten beschouwing.
Nou was het onderwerp een jaar geleden dus van groot belang. Je zei het net al, hè, dat waren de grote voortrekkers. Dat waren Macron in Frankrijk en dat was Merkel in Duitsland. Met z'n tweeën, wederopbouwfonds 500 miljard... en een heel groot deel dus van het geld uiteindelijk een gift en een deel niet. En de nadruk op eenmalig, dat was het compromis van Merkel. Dan kun je zeggen, dat is een heel groot verhaal. Daar zit misschien wel, ondanks dat we nu erachter komen dat Merkel niet echt een visionair was, wel degelijk een economische visie achter. Of vind je ook dit uitsluitend en voornamelijk realpolitiek?
Het is vooral realpolitiek. Het is pragmatisme. Omdat, denk ik, Berlijn, Merkel, toen echt zagen dat je nu moest ingrijpen. Dat je als je wilt geen tweede eurocrisis hebben. Want het probleem want in feite ook een hele eurocrisis niet per se een puur economisch probleem, maar uiteindelijk ook weer een politiek probleem. Want als Duitsland en de noordelijke staten nu niet steun hadden gegeven aan Zuid-Europa, had je duidelijk weer in feite die hele competitie. Ja, en heel veel Zuid-Europeanen die duidelijk met anti-regimenten tegenover Duitsers en tegenover Nederlanders zouden zijn. En dan, denk ik, is het gevaar dat die Noord-Zuid-scheiding nog groter wordt. Dat wilde Merkel niet, dat wilde Macron niet.
En, is, kun je wel zeggen door wie zij op economisch gebied gesteund en gestuurd wordt met name? Want dat is, het is een heel intelligente vrouw, dat is duidelijk. Haar achtergrond ook, je merkt het ook in elk debat. Hè. Ze staat er bijna altijd boven. Enorme rust straalt ze daardoor uit door die inhoud. Dat is heel mooi om te zien natuurlijk, vanuit dat opzicht. Maar economisch, laat ze af en toe steken vallen, is ze niet de allersterkste. Maar ze heeft dus hele sterke mensen om zich heen. Wie zijn de echte steunpilaren?
Ja, ze heeft, en dat zijn vaak de adviseurs. Ik denk één zwakte van het van die vier kabinetten Merkel was dat er eigenlijk, behalve in het allereerste kabinet met toen Per Steinbrück, toen hij minister van Financiën was, er drie keer gewoon geen econoom aan het hoofd van het ministerie van Financiën stond. En dat zeker het ministerie van Financiën onder Wolfgang Schäuble vooral werd in feite gestuurd door juristen. Ja. Dus heel technisch. Nou, dat maakt het lastiger. Merkel heeft wel heel veel slimme mensen in dat Bundeskanzleramt, ministerie van Algemene Zaken is dat. En daar zitten mensen die eigenlijk in een groot publiek niet bekend zijn. Die haar adviseren op gebied van economisch beleid.
Maar die mensen die niet zo bekend zijn met het grote publiek, hè, zijn dat mensen die voornamelijk in de richting van bijvoorbeeld de bankenlobby zitten? Of zitten die in de richting van andere lobby's?
Nee, dat zijn meer mensen die eigenlijk uit de wetenschap komen. En eentje daarvan die was ooit hoofdeconoom bij de Europese Commissie, maar dan voor mededingen. Dan heb je andere mensen die komen ook meer uit de wetenschap.
Maar interessant, als je dit zegt, dan denk ik, dan zit er toch een visie achter. Dat is uitgerekend Merkel die op de wetenschap leunt, dat hier dus ook doet, op economisch terrein ook doet.
Ja, zij is natuurlijk, en dat was het fantastische tijdens de pandemie, daar zat echt de wetenschapper die tijdens een persconferentie exponentiële berekeningen uit haar hoofd kon doen. Ja, dat doen haar niet veel na. Ja, en die dus duidelijk gewoon gevoelig is voor gewoon wetenschappelijke analyse.
Straks praten we verder. Dan gaan we verder praten over de verkiezingen en over de gevolgen van de vergrijzing in Duitsland.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Duitsland. Later deze week praat ik nog met de directeur van het Duitsland Instituut. Te gast is Karsten Brzeski, hij is hoofdeconoom van ING Duitsland. Ja, bondskanselier Merkel die nam begin deze maand al een voorschot op de verkiezingen. En natuurlijk in de richting van de voor haar gewenste uitslag. En in zo'n toespraak zei ze toch wel interessante dingen. Ze prees de mogelijk volgende regering onder leiding van haar opvolger, mogelijke opvolger Armin Laschet, als een regering die ons land de toekomst inleidt met gematigdheid. Dat lijkt me heel slim, hè? Gematigdheid, dat draait er toch allemaal om? Wat bedoelt ze daar precies mee?
Ja, zij had heel veel problemen eigenlijk om Armin Laschet te ondersteunen. Ja, en het kwam volgens mij niet van harte.
Nee, dat was ook te zien af en toe.
Het leek me alsof ze er echt een pijn had om dat naar buiten te brengen. Nee, het grappige was dat ze al eerder ook werd gevraagd, nou, en wie gaat u stemmen?
Nou, heb je het idee dat ze Scholz gaat stemmen, of niet stiekem toch?
Ik denk dat ze eigenlijk aan het begin een voorkeur had voor Annalena Baerbock. Dus ook een vrouw, dus van de Groenen. Ja. Of ze dan nu. Maar ik denk dat nu door haar partij werd gezegd, je moet nu echt in actie komen, want de peilingen staan er niet goed voor. En daarom heeft Merkel nu toch een paar keer gewoon echt het opgenomen voor Armin Laschet. Ja. En met dat gematigdheid, dat is natuurlijk wel een beetje een voortzetting van mijn eigen beleid. Want blijkbaar houden de Duitsers. De Duitsers zijn voor de Duitsers is Angela Merkel nog steeds de meest geliefde politicus. Met een hogere populariteit dan de drie kanslerkandidaten op dit moment.
En ja, nog steeds. Ja, dat is inderdaad heel pijnlijk voor die drie. Bovendien trouwens ook in Europa. Hè? Scoort ze hoge ogen, toch?
Ja, het is toch in feite blijkbaar haar eigenschappen zonder ego. Die eigenschappen van bescheidenheid. En echte bescheidenheid. Niet alleen maar naar buiten toe zo doen alsof of. Maar deze vrouw is dus echt intelligent, bescheiden. Nou, en dat spreekt blijkbaar heel veel mensen aan.
Nou, het is mooi dat je dit zegt, want het lijkt dan lijkt een opeenstapeling van clichés. Dat zou het normaal gesproken zijn, maar hier niet. Hè. Nee, maar natuurlijk, want je zegt bescheiden. En we hebben het kunnen zien dat het zo is. Een heel groot publiek heeft dat kunnen zien. En vooral bijzonder dat ze het zo lang volhouden. Want meestal na 8, 9, 10 jaar gebeurt er iets. Met Gerhard Schröder zag je dat toch ook?
Ja.
Die vond opeens een wereld van bling bling. Dat werd opeens interessant, hè?
Ja, en
sociaal-democraten en Italiaanse pakken?
Ja, dat was geweldig. En ergens een gekke Italiaanse mantel of zoiets. Ja. Waar die zich ging aflichten. En bij Merkel had je dat helemaal niet. Je had wel voor de verkiezingen 2017, met de hele vluchtelingencrisis, toen zag je dat zij daar eigenlijk een beetje genoeg van had. Want dat was maar niet alleen niet vanwege de verkeerde kiezers, maar omdat er permanente ruzie was in haar coalitie. Omdat er permanente aanvallen kwamen van de zusterpartij, de Bayerse CSU. Ja. En je nog kunt herinneren, er was een foto van Stoiber. Edmund Stoiber, destijds de voorzitter van het CSU. Ja. En Angela Merkel. En die twee zaten naast elkaar als een oud echtpaar, wat elkaar echt niks meer te zeggen had. En toen was ook gewoon, want zij had het toen heel lang opengelaten of ze nog een keertje zou opgaan voor een vierde termijn. Nou, en toen was dat inderdaad met zo'n persconferentie. En het leek erop alsof, maar goed, ik ga het doen. Ja, maar er was geen enkel energie, geen enkel verf. Die kwam dan later weer terug.
Ja, toen was de lucht er inderdaad even uit. Ja, dat was misschien het enige moment dat je een moment van twijfel, ook bij haarzelf.
Ja, ik denk het wel.
Maar toch, dat gematigde beleid. Hè, gaat ervan uit dat gematigde economische beleid nog 4 jaar wordt voortgezet. Wat brengt Duitsland en wat brengt Europa dat gematigde beleid op economisch gebied?
Heel weinig. En dat is het erge. Ja. Ja, want ondanks alle lofgezang nu voor Angela Merkel, en die dus echt ook van harte komt. Maar wat we de afgelopen 16 jaar niet hebben gezien, zijn economische hervormingen. Nee. Wat we ook niet hebben gezien, zijn investeringen. Dus Duitsland loopt eigenlijk al heel lang nu nog op de hervormingen van het verleden. Ook het economische model van het verleden. En omdat het toch altijd nog goed ging, was er eigenlijk geen gevoelde noodzaak om te veranderen.
Ja, ook in haar omgeving blijkbaar niemand die druk kon zetten op met name klimaat en digitalisering. Want dat zijn inderdaad de buzzwords, maar niet voor niets ook. Hè. Daar moet je dan wel invulling aan geven. Dus niet alleen maar het verhaal, maar ook de uitvoering. Niet alleen het idee, maar ook de uitvoering. Dat heeft ze dus flink laten liggen.
Dat heeft ze enorm laten liggen. De meeste Duitsers kennen nog een uitspraak van haar. En toen ging het over internet is Neuland. Dat zeiden ze ergens in 2015.
Ja, zo.
Als je naar de verkiezingsprogramma's van nu kijkt en die vergelijkt met die van 2017 op het gebied van digitalisering, ze zijn bijna identiek. Dus de beloftes en de ideeën waren er altijd, maar het omzetten hiervan is heel lastig. Nou, en daar kunnen we uren over praten. Duitsland is ook een ingewikkeld land met een federale structuur. Dus het ligt niet alleen maar altijd aan Berlijn.
Nee, 16 staten, die precies, allemaal ook veel te zeggen hebben, veel macht. Je kunt er niet zomaar wat doorvoeren.
Dan heb je nog de gemeentes die moeten doorvoeren. Maar natuurlijk, kijk, als Berlijn, als de bondskanselier dit niet als chefzache ziet om gewoon echt door te zetten, nou dan is het lastig. En dat heeft Merkel echt laten liggen. Dus vandaar nog een keer 4 jaar gematigd hopen dat in feite we alleen maar kunnen teren op de successen uit het verleden. Het is heel gevaarlijk. En ik maak altijd een mooie parallel met die mannschaft, de Duitse voetbal.
Ja, zeker.
We hadden het aan het begin over Jürgen Klinsmann in 2006. Nou, in feite, die mannschaft begon echt op een stijgende lijn, parallel met het kanselierschappen van Merkel, tot een hoogtepunt 2012-2014, wereldkampioenschap. En sindsdien heeft ook voor het voetbal niet meer geen hervormingen gedaan, niet in nieuwe dingen geïnvesteerd. Nee. En het gaat, en ze teerde gewoon heel lang op successen uit het verleden.
Ja, maar als ik parallel even mag doortrekken en die vergelijking, kijk, dan heb je natuurlijk een nieuwe coach die misschien wel hervormingen gaat doorvoeren, die wel nieuwe dingen gaat doen. Meneer Flick, dat is toch wat anders. En dat kun je van deze drie niet verwachten, heb ik het idee. Of laat ik zeggen van de twee die nu waarschijnlijk één van de twee gaat winnen. Scholz of Laschet. En dat is wel lastig natuurlijk. Hè? Met name als je kijkt naar het klimaat. Ook in de verkiezingen. Niemand, ook de Groenen, durven bijvoorbeeld Iets te zeggen wat met minder vlees eten te maken heeft. Want dat kan niet, dat is een verbod.
Ja, precies, verbod, dan zijn de Groenen weer de verbodspartij. Dus vandaar, ze durven het niet te zeggen, dat klopt. En dan verschil met voetbal is, dat meneer Flick, die kwam nu, dat Duitsland gewoon twee verschrikkelijk slechte toernooien heeft gespeeld. Duitsland heeft deze slechte toernooien economisch nog niet gespeeld. Nee. En de kiezers zitten blijkbaar niet te wachten op echt ingrijpende veranderingen. En dat
maar
is inderdaad
toch
lastig.
Gebeurt dat wel? Want dat heeft ze natuurlijk in het verleden wel gedaan. Toen met kernenergie. Dat is bijna gewoon een emotionele reactie op wat er in Fukushima gebeurde. En toen dacht Merkel, we stoppen met kernenergie. Dat was een heel groot verhaal. Met name als je ziet dat de Fransen juist het omgekeerde pad kozen. En nog kiezen. Dus het zit er wel in. Het kan wel. Het kan ook in Duitsland. Of was de weerslag toen zo, en de weerklank zo negatief, dat je denkt, dit maar nooit weer. Dit doen we dan weer.
Ja, en dat is eigenlijk wel het grappige aan Merkel en aan Duitsers in het algemeen. Omdat we het de hele tijd over behoedzaam, afwachtend, analyserend. Maar eigenlijk zijn toch de twee grootste beslissingen van Angela Merkel leken in ieder geval heel impulsief te zijn genomen. Ja. Namelijk gewoon de energietransitie uit de kernenergie. Ja. En dan, wir schaffen das, de vluchtelingscrisis. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon, en daar kan je bijna zeggen dat het natuurlijk niet helemaal zo heeft uitgepakt als zij dat dacht. Dus dat waren de twee momenten waar misschien haar hart, haar emoties belangrijker waren dan haar hoofd en rationele afwegingen.
Wel gevaarlijk voor haar opvolgers, want die zullen dit hebben gezien en die zie je wel, dit moet je toch maar beter niet doen. Maar weer terug naar de realpolitiek. Dat betekent stilstand voor Duitsland.
En
mag ik dan even nog een cliché'tje erin gooien? Stilstand is achteruitgang, maar in dit geval wel natuurlijk. Er staat van alles te gebeuren. Ook de auto-industrie, zo belangrijk voor Duitsland.
In dit geval wel. Als je kijkt, dat zie je gewoon ook in alle ranglijsten. Duitsland heeft dat economisch verslechterd de afgelopen jaren. Hè? En als je naar World Economic Forum kijkt, de Wereldbank, die hebben allemaal van die internationale ranglijsten. En Duitsland is geen ontwikkelingsland. Ook heel Duitsland doet het nog steeds heel goed. Maar de positie is de afgelopen jaren verzwakt. En wat er nu moet gebeuren, weet eigenlijk ook iedereen. Dus je moet investeren. We hebben 15 jaar nauwelijks investeringen gezien.
Maar waar moet je vooral in investeren?
In infrastructuur, zowel conventioneel. Dus spoorwegen, bruggen, dus ouderwets, maar ook vooral digitaal. Want de digitale infrastructuur is nog steeds dus echt slecht. Daar ligt Duitsland ergens in het middenveld van de Europese.
En nog steeds heel veel papiertjes en schrijven en zo ook. Hè?
Nou, je hebt de e-government bestaat nauwelijks. Ja. Ik moet nog steeds, als ik bijvoorbeeld nu met anderhalf jaar home office, ik moet vaak beter naar buiten lopen om een goed ontvangst te hebben met mijn mobiele telefoon dan binnen. Oh. Want binnen heb ik dat ontvangst niet. Inderdaad, e-government. En e-government, dat is echt met papieren. Dat heeft natuurlijk wel weer gevolgen voor de investeringen. Want hoe kunnen die investeringen überhaupt komen als er ergens lokaal een ambtenaar zit, die waar alleen nog eentje in plaats van drie, en die moet al die formulieren met een mooie stempel nog bewerken.
Maar wie gaat dit wel in gang zetten dan? Hè? Want bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie zullen op een gegeven moment denken, weet je wat, we trekken ons niks meer aan voor de politiek. Wij gaan zelf verder en we moeten wel.
Ja, veel is natuurlijk ook uit het bedrijfsleven al gekomen. Maar ik denk dat je ook, als we het nu hebben over investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering, moet het vanuit de overheid komen. Dus de overheid kan in feite de randvoorwaarden creëren. De overheid kan ervoor zorgen dat investeren in eigen land aantrekkelijk is. Nou, dat kan je doen via versnelde afschrijvingen of wat dan ook. Maar dus je moet in feite de standplaats Duitsland weer aantrekkelijk maken voor investeerders, binnenlands en buitenlands. En dat is denk ik nu de grote uitdaging voor de volgende regering. En natuurlijk ook, en dan toch iets meer visie, om namelijk een duidelijk beleid. Waar en dat niemand heeft deze vraag in al die triëllen beantwoord. Hoe zien zij dat land, of waar zien ze dat land over de komende 5 of 10 jaar?
Nee, die vraag is volgens mij ook niet gesteld, of nauwelijks gesteld, of in ieder geval even gesteld, en er kwam geen antwoord op, en dan ga je gewoon door. Dat is best gek eigenlijk, ja. En er waren toch steeds twee gespreksleiders, hè, bij al die debatten.
Ja, en dat is niet. En zeker als het gaat over de strijd tegen de klimaatverandering, zoals je zegt, kan je, en dan moet je eerlijk zijn, het echte verhaal of het eerlijke verhaal. Lukt dat echt om een hele land, een hele maatschappij, gewoon van gedrag te laten veranderen zonder verbod? Nou, dat is een discussie, denk ik, die je ook in Nederland zult hebben.
Zometeen, dan praat ik verder met Karsten Bruseschi. Hij is ING, hoofdeconoom. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zometeen om 11 uur BNR breekt. Iwan, wat is vandaag het breekijzer?
We gaan het hebben over een duivels dilemma. Er zijn tientallen, meer dan 100 werkgevers die willen dat werknemers zich laten testen op corona voordat ze naar kantoor komen. Dan maakt het niet uit of je gevaccineerd bent of niet. Gewoon even testen en dan weet je of je veilig aan de slag kan of niet. Ja. Maar ja, niet iedereen wil dat elke dag testen. Sommige mensen willen überhaupt niet testen. Het mag ook helemaal niet. En dan blijkt dat je eigenlijk sowieso vrij weinig mag als je werkgever bent en je wil iets met de gezondheid van werknemers en voorkomen dat mensen andere mensen ziek maken. Je mag geen vaccinatieplicht invoeren, je mag vaccinaties niet registreren, mag allemaal niet, maar je wil wel corona weghouden van de werkvloer. Dus hoe ga je daar nou mee om? Ons breekijzer vandaag is, er moet meer mogelijk worden om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Zijn ze het daarmee eens? En hoe dan? Misschien met de corona check-app, heb je een groene linkje misschien? Of denk je, nee ja, de werkgever heeft gewoon niks te zoeken, te maken met mijn gezondheid. Ook niet als het om corona gaat. En ook niet als ik daarmee misschien mogelijk wel anderen in gevaar breng. Want je hebt aan de ene kant ja, privacyregels en grondrechten. Aan de andere kant de plicht voor een veilige werkplek. Nou, duivelse dilemma's dus. Ons breekijzer. Er moet meer mogelijk worden om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Dat ga ik zo meteen bespreken om 11 uur met een panel, met een deskundige. En ik hoop ook met jouw reactie. Je kunt bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Doe dat om 11 uur, dan praat je zo meteen mee in BNR Breekt.
Nou, Iwan, wat een geweldig onderwerp. Goed begin van de week ook, hè? 020-468-4x0. Straks allemaal luisteren, naar
11 uur.
BNR Breekt, 11 uur.
The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five.
Paul van Liemt.
De luister naar BNR's Big Five van Duitsland. Mijn gast is Karsten Bruseschi, ING, hoofdeconoom. Ja, we hoorden net ook BNR Breekt, dat is ook belangrijk. En natuurlijk een discussie over de pas. Hoe zit het daar eigenlijk mee in Duitsland?
Je zag in al die duellen, of de debatten van, komt er nog een nieuwe lockdown? Dus de pas is minder een debat dan in Nederland. Hè. Dat is net zoals met de maskers, de mondmaskers of mondkapjes. Dus die discussie hadden we in Duitsland veel minder. In Duitsland heb je discussie nu over hoe ga je om met die nog 20-30% die niet zijn gevaccineerd. En inderdaad, kan je ze nou dwingen of niet? Dan heb je in elk debat, gaat niemand zeggen weer verbod, want niemand houdt van,
dat is
verbod.
Nee.
Dus dat ga je niet zeggen. Maar we zijn in eenzelfde discussie. In Duitsland is het nu de 2G-regel. Dus je bent of getest of gevaccineerd. Nou, als je dat kunt aantonen, dan heb je eigenlijk toegang tot alles. En als je dat niet kunt, dan moet je blijkbaar buiten op terrasje zitten in de winter met een warmtestraler. Niet zo milieuvriendelijk.
Nou ja, wat jij nu zegt, hè, dat is Nederland en Duitsland vergeleken met elkaar. Maar we kunnen ook kijken naar de relatie tussen Nederland en Duitsland. Hoe belangrijk is Duitsland voor Nederland als handelspartner?
Nou, Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Hè? Heel, heel duidelijk. Vandaar is het economisch altijd belangrijk wat in Duitsland gebeurt. Het grappige is ook, in die 16 jaar Merkel zag je denk dat Nederland zich veel meer heeft beweegd richting Duitsland.
Ja. Ja,
aan het begin was er toch veel meer kijken naar Londen, naar Downing Street, wat daar gebeurt. En toen na de financiële crisis, toen het met Duitsland weer redelijk snel goed ging, was toch een beetje, wat gebeurt eigenlijk bij onze oosterburen?
En de Brexit ook natuurlijk, hè, heeft heel
Brexit heeft dan een keertje versneld. En dat interessante is, dat ik het aan het begin over hadden, dat de Duitsers voor mij eigenlijk toch iets vaker naar Nederland zouden kunnen kijken. Want het gaat altijd een beetje, we hadden een periode waarin Duitsland economisch duidelijk beter ging,
ja,
dan Nederland. Maar nu gaat eigenlijk Nederland weer een stukje beter dan Duitsland. Want Nederland is toch iets beter op kenniseconomie, innovatie. En daar zouden de Duitsers nu ook iets van kunnen leren om, misschien moeten we toch weg van de pure maakindustrie en al kunnen kijken hoe we van Nederland iets kunnen
doen. Maar je zei al, die discussie speelt heel lang, hè, die pure maakindustrie en de ICT ook. Dat is toch interessant, dat speelde toen met Gerhard Schröder ook, voorafgaand aan Merkel, toen al in die periode. Als je dat in perspectief plaatst, heeft ze echt veel laten liggen.
Ja, tenzij je denkt, het gaat altijd toch goed. Weet je,
kun je een inhaalslagje maken? Want dat zit er eigenlijk achter. Hè? Dat je denkt, nou, we lopen iets achter, maar wij kunnen ook we hebben zoveel mensen, zoveel kennis, wij lopen wel voor straks over 4-5 jaar.
Of ze nu echt voorlopen, is lastig. Maar je kunt wel een inhaalslag maken. Alleen de Duitse economie, het land, is een olietanker. Nou, dat weten we allemaal.
Ja,
maar we zien natuurlijk wel, kijk, je hebt een aantal van die automakers die toch al die inhaalslag hebben gemaakt richting elektrische mobiliteit. mobiliteit. Dus dat zie je. Het is niet zo dat alles is blijven liggen.
Nee.
Maar denk ik, en als je nu nog meer gaat investeren, ook het land in feite klaarmaakt over. En dat is het lastige. Je kunt nu vanuit een heel goede economische positie nog veranderingen doorvoeren. Dus wacht niet totdat die werkloosheid weer op 5 miljoen of zoiets staat. Maar ga het beter nu doen. En die inhaalslag kan je maken.
Maar interessant als jij zegt, je kunt dus naar Nederland kijken, terwijl we in Nederland vaak voor oplopen en de borst vooruit en iets te grote mond hebben. Uiteindelijk weten we toch, we zijn de 17e deelstaat van Duitsland, we moeten juist niet zo'n grote mond hebben, we moeten gewoon relativeren. Maar in dit geval denk je, nou, misschien iets brutaler mag wel, want Rutte, de langzittende leider, nu na Merkel straks, is hij dat. Weliswaar van dat kleine land, maar hij kan toch een zekere macht opzetten. Met de noordelijke landen bijvoorbeeld, die alliantie die ook al bestaat.
Ja, wat je ziet, kijk, of je nu die brutale mond moet hebben, dat laat ik dan wel aan de volgende bondskanselier over. Ja. Ik denk dat je die met Olaf Scholz niet gaat krijgen.
Nee,
dat is Hanseatische terughoudendheid. Maar wat je natuurlijk wel ziet is, en Nederland heeft toch ook een beetje met dat topsectorenbeleid heel veel goede dingen gedaan om zich snel weer gewoon aan een snel veranderende wereldeconomie aan te passen. En Duitsland, denk ik, moet nu snel wakker worden dat ook een land als China niet meer gewoon een makkelijke exportland is. Want nee. China is al lang bezig om gewoon eigenlijk. Eerst deden ze hetzelfde wat Duitsland deed, maakindustrie. Maar dat doen ze nu ook. En zelfs beter.
Nee, maar dat is nou net het interessante. Dat werd zelfs Merkel verweten. Ze ging zo vaak naar China. Ze ging ook heel vaak. De verhalen gingen toen, ze zitten elke maand, waar is ze? Ze is een paar dagen weg.
Ja.
Ja, die reist erbij, dat kost even tijd. Ze was heel vaak in China.
Ja,
dus dan zou je zeggen, wat heeft ze daar gedaan dan?
Nou, vooral goede zaken gedaan voor het Duitse bedrijfsleven. Ik hoorde vorige week, was er interessant met Duitse radiocorrespondenten een interviewtje. En eentje en de Duitser in China, die zijn dat blijkbaar volgens de Chinese overheid Merkel de beste bondgenoot in Europa is. Die dus het minst kritisch is geweest. Want dat is natuurlijk wel, dat was ook een van de verwijten, dat als Merkel in het buitenland was, dat kritiek op regimes of leiders nog misschien iets te fijnzinnig is geweest. Ja? Door alleen een beetje met ogen te rollen of door Trump niet een hand te geven.
Een beetje meer Hollandse lompheid had geholpen.
Dat, soms blijkbaar wel. En dat zij gewoon de economische macht van Duitsland dan te weinig heeft ingezet.
We hebben altijd in BNR's Big Five de kettingvraag. Die zit soms in het begin, soms in het midden, nu aan het eind. Let op. Mijn gasten die stellen dus elkaar vragen, doen ze via die kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier een BNR's Big Five van de ondermijning, criminoloog Cyriel Feinhout. En hij had deze vraag voor jou.
Het is natuurlijk zo dat Nederland een hele kwaaie beurt heeft gemaakt internationaal. Met dus zeg maar de constructies bij onze grote banken. Hè, op kop de ING. En dat heeft ook in Duitsland de wenkbrauwen doen fronsen, waar men zelf ook een aantal bankschandalen had en heeft. Juist ook waar het gaat om de controle op het witwassen. Dus ik zou die meneer wel eens willen vragen of hij in zijn functie in Duitsland wordt geconfronteerd met de kritiek en de discussie in Duitsland over wat er in Nederland is gebeurd.
Ja, nou hadden we een fijn gesprek, Karsten, tot nu toe. Maar ja, dit wordt even op verkeerde been gezet. Gelukkig niet door mij, maar door iemand anders nu. Maar ja, wel serieuze kritiek natuurlijk.
Het is een heel serieuze kritiek, ook een heel serieuze vraag. Omdat het vooral gaat over Duitsland, is het zo dat bijvoorbeeld ING in Duitsland heel anders wordt gezien en beschouwd dan ook de grote Duitse banken, of ook dan ING in Nederland. Ja, dus vandaar de vraag, ben ik in mijn baan daarmee geconfronteerd?
Ja.
Eigenlijk heel weinig. Eigenlijk tot helemaal niet.
Had het niet meer gemoeten? Ik bedoel, om het verhaal toch breder te maken over het witwassen. Nu zie je toch ook het ministerie van Scholz, financiën. Er worden invallen gedaan. Ja, niet voor niets ook, vlak voor de verkiezingen. Het is een groot thema, dreigt het te worden.
Ja, wat je nu ziet, als je een breder trekt, dat witwasthema, of er zijn in feite bij Scholz zijn een aantal dingen. Dus je had natuurlijk dat grote Wirecard-schandaal in Duitsland. En eerst gewoon de grote opkomende ster aan de beurs.
Ja,
en uiteindelijk dan heel veel problemen vanwege de toezicht. Dan heb je dus meer nog bij witwas heb je dus in Hamburg. En dat gaat dan over het verleden van Olaf Scholz als burgemeester in Hamburg. Waar een beetje de bedenken zijn dat hij niet transparant is.
Goed. Nou ja, nee, goed. Je mag nog even doorgaan, maar misschien is het toch beter. Kijk, wij komen hier niet uit natuurlijk. Ik zou heel graag nog jou eventjes over witwassen de oren wassen. Maar dat gaat niet lukken. Doe een andere keer. Je stelt elkaar vragen. Jij mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Dorothee de Nijs Bik. En zij is voorzitter van het genootschap Nederland-Duitsland. Wat zou je aan haar willen vragen?
Ja, ik zat erover na te denken over cultuur. Hè. Ik vind muziek heel belangrijk. Ik zei, met een Duits-Nederlandse familie. Dus wij zijn permanent naar Duits en Nederlandse liedjes. Aan het luisteren. En ik had voor de uitzending gekeken en de bekendste Duitse liederen in Nederland zijn nog steeds oeroude liedjes. Dan kom je ergens nog bij Münchner Freiheit terecht of bij Marianne Rosenberg. Dus de vraag is echt, wat gaat Nederland doen om toch ook een beetje Duitse moderne muziek onder de jonge mensen te brengen. En ik sta ook zelfs vrijwillig garant om mee te helpen om iets meer moderne muziek aan de Nederlandse luisteraars te brengen.
Ik dank je, Karsten Brzeski, ING-hoofdeconoom Duitsland. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app op bnr.nl. En zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.